luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. We zijn begonnen aan de studie van de genadegaven een tijd geleden. En iemand zei dat ik heel hard mijn best deed om er zo lang mogelijk niet aan te beginnen. Maar vandaag gaan we echt beginnen aan de eerste van de genadegaven in Romeinen 12. Ja, ik hoop dat je straks ook nog net zo blij bent. Maar vorige keer, in Romeinen hebben we gekeken naar dat we moeten streven naar de genadegaven. We hebben wat algemene vragen erover beantwoord en we hebben gezien wat echt heel belangrijk is, dat alles echt uit genade is. Dat je het niet kan claimen voor jezelf om er zelf te gaan kiezen wanneer, hoe God dingen wil gaan doen. Want het is allemaal uit genade. En we gaan vanochtend beginnen aan de eerste van de genadegaven die Paulus noemt in Romeinen hoofdstuk 12. En dat is profetie. En ik ben me terdege bewust van dat profetie heel veel gevoelens opwekt, dat woord. Voor de een is het iets waar je heel erg naar uitkijkt. Sommigen kijken profetie-updates van bijvoorbeeld Amir Tsarfati en anderen. Sommigen die beginnen juist heel erg spreekwoordelijk te jeuken als ze het woord profetie horen, omdat die denken, ja, maar daar zijn allemaal hele gekke dingen die daarmee gebeuren met wat men tegenwoordig zegt dat profetie is. En het is heel erg schipperen om te weten waar moet ik nou me precies op richten. Dus wat ik vanochtend wil gaan doen, en dat is, daar heb ik eigenlijk niet eens genoeg tijd voor, dat is simpelweg definiëren wat profetie is volgens het woord. In de komende studies, want dat worden er nog wel minimaal 2 over profetie, wil ik ook ingaan op vragen hierover. En ik zal er een aantal ook tijdens de studie noemen, maar nog niet kunnen beantwoorden, puur omdat ik er geen tijd voor heb. Maar die komen dus wel. En als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze studie, dan weten jullie me als het goed is te vinden. Dan wil ik mijn uiterste best doen om die mee te nemen als het ook in de lijn van de studie past. Maar laten we samen lezen, ook om de context goed te kunnen begrijpen, wat er in Romeinen hoofdstuk 12 staat. En dan lezen we samen Romeinen 12 vers 1 tot en met 8. Paulus schrijft hier, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen naar God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en we danken u dat u uw woord ook wil uitleggen. En Heere, dat is wat we vandaag vragen. Legt u alstublieft uit wat profetie is. Heren, we bidden dat het ook iets zal zijn wat niet alleen intellectueel nuttig voor ons zal zijn, maar waar we ook praktisch iets mee kunnen. En heren, help ons dan om alle ideeën en gedachten, misschien ook pijn uit het verleden, om dat los te laten. En om hervormd te worden door uw woord in ons denken. Heren, laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En we bidden dat u wonderen doet vandaag. Heren, dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen. Nou, Paulus is ons aan het uitleggen, en daar is hij mee begonnen in vers 1 van het stuk dat we net gelezen hebben, hoe wij voor God kunnen leven. En hij pakt daarmee door op alles wat hij gezegd heeft in de hoofdstukken hiervoor, hoofdstuk 1 tot en met 11. Maar hij wil dat wij doorhebben dat wij christenen voor God horen te leven. En dat dat er op een bepaalde manier uitziet. En hij wil dat we inzien dat het logische gevolg van alles dat hij gezegd heeft in hoofdstuk 1 tot en met 11 en 12 vers 1 tot en met 6, dat wij in vers 7 als kerk in 2024, want dat zegt hij tegen ons ook, profetie naar de mate van het geloof hebben. En nogmaals, dit is een beladen uitspraak, omdat je tegenwoordig mensen hebt die zichzelf profeet noemen en daarmee misbruik maken van wat profetie is. Want dat zijn vaak mensen die dan zeggen, ik krijg van God door, jij moet iets doen voor mij. En dat wordt vaak op een hele nare manier misbruikt, waarbij ook echt hele foute, hele zondige dingen gebeuren en jammer genoeg op die manier ook een nare lading leggen op het woord profetie. Maar dat is niet wat Paulus in zijn gedachten had toen hij hierover schreef. Voor Paulus was dit niet per se een beladen term. Het was ook geen gek iets, want hij legde het niet heel veel uit. Het was iets wat duidelijk was. Anders had hij er wel meer uitleg aan gegeven. En daarom mogen wij dus de Heere vragen om ons denken te hervormen over dit onderwerp, zodat wij naar Gods wil hierover gaan denken. En daarom, om dat te kunnen doen, wil ik met jullie, zoals ik al eerder ook gedaan heb met bepaalde onderwerpen, wil ik gaan kijken wat is profetie in het Oude Testament op hoofdlijnen. Want er is te veel over te zeggen om dat in groot detail te doen. En ik wil kort met jullie kijken naar wat profetie volgens het Nieuwe Testament is. En dan vanaf daar wil ik verder kijken naar hoe dat ook relateert naar wat we hier horen. Maar profetie in het Oude Testament, wat heel interessant is, vind ik, is dat de eerste persoon in de Bijbel die een profeet wordt genoemd, wie is dat? Abraham. Abraham wordt door God een profeet genoemd in Genesis hoofdstuk 20. En wat heel interessant is, is dat God geen enkele uitleg daarbij geeft. God zegt dat namelijk in een droom tegen een koning en hij zegt Abraham is een profeet. En wat heel bijzonder is, God zegt dat in het gedeelte waarin Abraham liegt over zijn vrouw, dat zijn vrouw niet zijn eigen vrouw is. Hij zegt het in het gedeelte waarbij hij God niet vertrouwt, want hij is ergens naartoe gereisd waar hij eigenlijk niet hoorde te zijn. En Abraham is van alles zelf aan het bepalen op dit moment. En toch zegt God, dit is mijn profeet. Vind ik bemoedigend, want dat betekent dat het niet van mij afhangt of God iets over mij zegt, maar dat het van God afhangt. En ja, kijkende naar hoe vaak ik faal, is het heel fijn dat het aan God, dat het van God afhangt en niet van mij. Maar dit is dus puur de eerste keer dat het woord profeet voorkomt en er staat verder niks bij. Dus dit is puur zo'n weetje. Dankjewel. Meer is het niet. Waar wel echt iets over profetie wordt uitgelegd, is in Deuteronomium 18. En daar is God aan het praten via Mozes, over Mozes en over de toekomst. En in Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 18, zegt God het volgende. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de Heere, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere, mijn God, niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben, ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Nou, Mozes wijst hier vooruit naar de Heere Jezus, want de Heere Jezus is die profeet. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met God, weten we uit Exodus 33. Jezus was degene die dat ultiem gedaan heeft. Maar wat we hier over profetie zien, en dat staat in vers 18, daar zegt God, ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Dus dat is wat een profeet doet. Dat is wat alle profeten daarna gedaan hebben. Als we even dat beperken tot wat we definitief weten, alles wat er in de Bijbel staat. Alle profeten uit de Bijbel hebben woorden van God gekregen en die hebben ze gesproken tot de mensen aan wie dat gesproken moest worden. Er staat hier niks dat het over het heden of over de toekomst moet zijn. Er staat alleen dat een profeet een taak heeft om woorden te ontvangen en woorden door te geven. En je ziet dat bijvoorbeeld in Jeremia. In Jeremia hoofdstuk 1 vers 9, daar staat het volgende. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Dus God gaf woorden door aan Jeremia en Jeremia moest die doorgeven aan het volk Israël. En dat zie je bij Ezechiël in Ezechiël hoofdstuk 2 vers 7, bij Hosea in Hosea 1 vers 2, bij Joël in hoofdstuk 1 vers 1, bij Micha, bij Sefanja, bij Jona, bij Amos, bij al die profeten, en dit komt op de website, dus je hoeft er niet mee te schrijven. Maar bij al die profeten zie je dat zij woorden van God doorkrijgen en dat ze die doorgeven aan het volk. Dus het is niet iets wat ze zelf bedenken, het is niet iets waar ze zelf baat bij hebben. De meeste profeten hadden een heel zwaar leven. Kijk maar naar Jeremia, naar Jesaja, die hadden allemaal hele moeilijke omstandigheden waar ze in leefden. Maar zij hoorden iets van God en ze gaven het door wat God ook zei. Nou, dat is dus een hele simpele definitie van een profeet. Iemand die woorden van God doorkrijgt en dat doorgeeft aan de mensen voor wie het bedoeld is. Zo eenvoudig moeten we beginnen. En ik weet dat dat allemaal vragen opwekt, zeker over mensen die zeggen dat ze dingen van God doorkrijgen. Maar daar kom ik allemaal nog. Ik heb een beetje ruimte nodig in deze studies over profetie. Wat ook belangrijk is in het Oude Testament, is dat je ziet dat profetie eenmalig kan zijn, maar ook dat het vaker kan gebeuren. Maar wat heel erg interessant is, is dat er heel vaak bij staat dat de Heilige Geest degene is die het inspireert. Bijvoorbeeld in Numeri hoofdstuk 11. In Numeri 11 vers 25 staat er, toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Numeri 11 vers 25. Dus er zijn hier 70 oudsten die krijgen een beetje, een deel van de geest die op, volgens mij was dat Jozua was. En zij profeteerden, maar daarna niet meer. Heel interessant dat God gewoon heel duidelijk zegt, dat hebben ze daarna nooit meer gedaan. Dus de geest van God kwam op hen, ze profeteerden en we weten niet wat ze gezegd hebben. Heel belangrijk detail. We hebben geen idee wat deze mensen gezegd hebben. Maar de Bijbel noemt het profetie. Waarom is dat een belangrijk detail? Omdat dit de basis legt voor het feit dat niet alles wat profetie is in de Bijbel opgeschreven hoeft te zijn. Het moet altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel. Laat dat heel duidelijk zijn. Als iemand zegt dat hij een woord van God krijgt om van zijn vrouw te scheiden, dan weet je dat die persoon het niet bij het juiste eind heeft. Maar we kunnen niet categorisch zeggen, zoals sommige broeders en zusters wel doen, dat alle profetie in de Bijbel staat. Woordelijk opgeschreven. Want van deze 70 in Numeri 11 hebben we geen idee wat deze mannen gezegd hebben. Nul. Wat we zien is het beeld van profetie dat we uit Deuteronomium 18 meekrijgen. Er was een persoon, in dit geval 70, die kregen woorden van God en die gaven ze door. Dat is wat er gebeurt. En wat we dus zien is dat de Heilige Geest leidend en bepalend is bij profetie. We zien bijvoorbeeld bij koning Saul dat hij verschillende keren profeteert. En elke keer staat er dat de geest van God weer op hem kwam. Voor dat moment, want de geest van God had zich ook op een gegeven moment teruggetrokken van Saul. Maar in 1 Samuel 10 en in 1 Samuel 19 kan je daarover lezen. En je ziet ook de profeten in Jesaja, Jeremia en alle overige profeten, dat zij ook meerdere malen profeteren. Dat is ook niet altijd maar eenmalig. En ook bij Saul is het zo dat zijn woorden niet opgeschreven zijn, maar de Bijbel noemt het zelf profetie. Dus ook daar weer, we weten niet wat er gezegd is, maar het is wel profetie naar de standaard van Gods woord. En wat we dus zien is dat de geest bepaalt, dat de geest profetie doorgeeft, zij het eenmalig, zij het vaker, en dat het afhangt van de gever, niet van het middel in zijn handen. Dus profetie, het doorgeven van woorden van God, waarbij de Heilige Geest de inspirator is. En hij kan het doen zo vaak als hij wil. Nou, daarnaast zien we in het Oude Testament dat zowel mannen als vrouwen profeteren. alle boeken die profetisch zijn, zijn vernoemd naar mannen. Maar we zien ook een aantal vrouwen die in het woord profeteren. We zien Mirjam als profetes in Exodus hoofdstuk 15. Daar wordt zij expliciet een profetes genoemd. We zien Deborah in Richteren 4. We zien Hulda in 2 Koningen 22. En zij hebben dezelfde taak als de man die profeteert in dit geval. Namelijk het ontvangen van woorden van God en die woorden doorgeven. Er is dus geen verschil in rol hierin tussen mannen en vrouwen. En ik weet dat dit vragen oproept uit 1 Korinthe hoofdstuk 14. Die ga ik in een volgende studie behandelen. Dus weet dat ik van de vraag weet, maar die komt nog. Daar heb ik echt oprecht vandaag geen tijd voor. We weten, als we teruggaan, niet wat Mirjam profeteerde in Exodus 15. We weten dat Deborah profeteerde in Richteren 4, dat Sisera door de hand van een vrouw verslagen zou worden en dat Deborah wist wanneer er aangevallen moest worden. Dus dat kreeg zij door van God. Maar wat zij voor de rest geprofeteerd heeft, weten we ook niet. Want dat staat er simpelweg niet. En bij Hulda in 2 Koningen 22 zien we hetzelfde patroon als bij andere profeten. Zij zegt tot 4 maal toe, zo zegt de Heere, de God van Israël. In 2 Koningen hoofdstuk 22. Dus wat we zien bij Mirjam, bij Deborah, bij Hulda, is dat het vrouwen van God waren die woorden van God doorkregen, geleid door de Heilige Geest, en dat doorgaven aan het volk van God. En wat we dus zien is dat in het Oude Testament man en vrouw gelijkwaardig door God gebruikt kunnen worden als profeet. En ik ga nog in volgende keren op wat de eisen zijn aan profetie, in Deuteronomium en al die dingen. Ik weet dat ik heel veel dingen nu niet kan aanstippen, maar ik wil aangeven dat ik me er bewust van ben dat daar vragen over zijn, maar dat ik echt oprecht nu een basis probeer te leggen die ik volgende keer verder zal uitbouwen. En profeten zijn dus mensen die woorden van God doorkrijgen en dat doorgeven aan andere mensen. Dat kan eenmalig, dat kan structureel, het kan ook een aantal keer zijn. Maar we zien altijd dat de Heilige Geest leidt en dat God man en vrouw kan en wil gebruiken om dit te doen. Nou, dan maken we een hele grote sprong en gaan we naar het Nieuwe Testament. Want we moeten weten wat profetie is. Maar als we deze definitie meenemen, want God is niet veranderd, dan is het heel erg interessant wat er in Handelingen 2 vers 16 tot en met 18 staat. In Handelingen 2 vers 16 tot en met 18 citeert Petrus de profeet Joël. En daar staat, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Nou, dit was de preek van Petrus op Pinksteren en hij citeert de profeet Joël nogmaals. En wat ook weer belangrijk is, is dit bevestigt wat we in het Oude Testament zagen. De geest wordt uitgestort op het vlees en het resultaat is dat er geprofeteerd wordt. Dat zien we in vers 17. En dat is dus belangrijk omdat we zien dat dat een consistente manier van kijken naar profetie is. En Gods conclusie is dan, zij zullen profeteren. En niet meer een select groepje, maar er staat uitgestort op alle vlees, zegt God. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren, zegt God. Het is dus niet meer enkele individuen, dit gaat om al Gods dienaren die hebben de mogelijkheid om door de Heilige Geest geleid te profeteren. Ik zeg dus niet dat iedere christen moet profeteren. Ik zeg dat de Heilige Geest jou kan leiden naar wat we nu gehoord hebben om te profeteren. Om woorden van God te horen die binnen de kaders van het woord van God passen en die door te geven aan een ander. Want de Heilige Geest komt over de christen, woont in de christen, weten we uit 1 Korinthe 3 en Handelingen 1 vers 8. En hierdoor weten we, doordat wij de Heilige Geest hebben, dat bijbelse profetie, en ik kan daar niet genoeg op hameren dat het om bijbelse profetie gaat, dat dat beschikbaar is voor de christen onder de leiding van de Heilige Geest. Wat we dan zien is dat Paulus in 1 Korinthe 14 ons het volgende opdraagt in relatie tot profetie. Hij zegt dat we hier namelijk naar moeten streven. En hij zegt dit om een hele belangrijke reden. 1 Korinthe 14, vers 1 tot en met 4. Hij zegt, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dus weer hetzelfde principe. Iemand krijgt door de leiding van de Heilige Geest woorden door voor de ander. Het zijn woorden van opbouw, vermaning en troost. Dat zijn nieuwe details die we krijgen hiervan. Maar dit is iets wat volgens Paulus is dat er moet gebeuren. Want we moeten ernaar jagen. We moeten ernaar verlangen, naar streven. Streef naar de geestelijke gaven, vooral daarnaar dat u mag profeteren. En hoofdstuk 14 en hoofdstuk 12 van 1 Korinthe zijn net zo relevant als hoofdstuk 13, het hoofdstuk over de liefde, wat de meesten van ons wel kennen. En als we hoofdstuk 13 logisch en consistent willen lezen, moeten we hoofdstuk 14 ook voor vandaag de dag zien. Want anders zouden er opeens hoofdstukken wegvallen uit een brief, omdat die niet voor vandaag zouden zijn. Dus is het belangrijk dat we streven naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. En wat profetie dan ook precies is, en daar kom ik door de tijd heen, moet ik dat meer met jullie gaan uitbouwen. Maar daar moeten we naar streven. En er is geen onderscheid tussen oudste, diakenen, speciale christenen, want die zijn er niet. We zijn allemaal even speciaal in Gods ogen. Dus God wil ons allemaal gebruiken om zijn woord te bestuderen, zijn woord te doen. Maar wat heel erg belangrijk is, is ook het doel van profetie hierin. En dat staat in vers 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie heeft dat niet nodig? Dit hebben we allemaal nodig. Woorden van opbouw, vermaning en troost. Paulus concludeert, wie profeteert, vers 4, bouwt de gemeente op. Wie moet er niet opgebouwd worden? Dit hebben we allemaal nodig. En hij legt hier vooral ook uit wat dan het verschil is tussen een andere taal, wat tegenwoordig ook tongentaal wordt genoemd, en profetie. En hij legt uit dat die tongentaal niet voor iedereen en voor elke situatie is, en dat profetie juist belangrijker en noodzakelijker is, omdat het vermaant, opbouwt en troost. En zijn oproep is dus voor ons om te verlangen naar profeteren. Om te verlangen naar het opbouwen van de ander. En hey, dat is weer in lijn met wat we in Romeinen 12 hebben gelezen. Dat wij één lichaam zijn. En dat we allemaal een functie hebben. Dat we leden van elkaar zijn en dat we dan dus ook elkaar moeten helpen, zoals ook de beeldspraak in 1 Korinthe is. Dus, we moeten hiernaar verlangen als christenen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods woord het zegt. Want de hele kerk heeft het nodig om opgebouwd, of vermaand, of getroost te worden. En misschien wel 2 van de 3 of 3 van de 3. En als de Heilige Geest zegt dat Hij dit wil bereiken door ons heen, wie zijn wij dan om iets anders te willen? En ik besef me terdege dat er heel veel pijn is op dit onderwerp. Heel veel vragen, heel veel gekkigheid en heel veel wat profetie genoemd wordt, maar het Bijbels helemaal niet is. Omdat dingen die mensen, dus aanhalingstekens, van God doorkrijgen, helemaal niet passen binnen wat de Bijbel zegt. Maar laten we streven naar wat de Heilige Geest wil, naar wat Hij door zijn woord heen, binnen de kaders van het woord, naar wat Hij wil doorgeven aan ons om aan de ander mee te geven. Maar dit is, en daarom, dat heb ik ook al vaker gezegd, waarom het zo belangrijk is dat Romeinen 12 over de genadegaven spreekt en niet Romeinen 1. Paulus gaat er namelijk vanuit dat je eerst de rest inziet en eerst de rest gelooft en eerst daarmee bezig bent voordat je in Romeinen 12 komt. En wat je vaak ziet bij studies over profetie is dat Romeinen 12 vers 7 eruit getrokken wordt. Hetzelfde als die paar versen in 1 Korinthe 14 en 1 Korinthe 12. En dan hebben we een Bijbelstudie. Nou kan dat een hele Bijbelgetrouwe studie zijn, laat dat heel duidelijk zijn. Maar we moeten wel het zien in de grotere context van wat Paulus allemaal aan het leren is. Namelijk de grotere Romeinenbrief. En wij mogen dus inzien dat wij als kerk elkaar horen te dienen. Dat leven voor God betekent dat wij elkaar dienen. En als God er dan toe leidt om een profetisch woord te willen geven, dus dat hij binnen de kaders van het woord iets doorgeeft en dat jij dat door mag geven, dat dat ook een plek heeft. En we mogen dus zien dat het Gods wil is dat wij hem dienen en dat we dat uit genade kunnen, want het zijn genadegaven. Dit is Jezus' werk. En dit is dus waar wij naar mogen leren streven en wat deze gemeente nodig heeft. Maar de vraag is of jij ervoor open staat om dat te doen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat God het aan jou kan vragen. Want mijn mening of mijn woorden zijn niet zo heel relevant. Het gaat erom wat God zegt. En in 1 Korinthe 14 zegt hij dat we hiernaar moeten streven. Binnen de kaders van zijn woord. Dus zijn wij bereid om dat te doen. Ik wil nog naar twee eigenschappen kort kijken van profetie. De eerste staat in 1 Korinthe 14 vers 29 tot en met 31. Daar staat wanneer Paulus aangeeft hoe profetie ook in de context van een lokale gemeente toegepast kan worden. Hij zegt: en laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen de een na de ander profiteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Wat is hier nou zo belangrijk? Dat staat in vers 30. Dat er iets geopenbaard wordt. Het is namelijk niet zo dat als ik gewoon een broeder tegenkom en zonder dat ik het idee heb dat God me leidt een Bijbelvers met hem deel, dat ik dat automatisch als profetie kan labelen. Het kan zijn dat God je openbaart, ik wil dat je nu iets zegt. Dat hoeft niet per se zonde te zijn, dat hoeft niet per se iets toekomstigs te zijn. Dat hoeft niet. Maar het gaat erom dat God openbaart, ik wil dat jij nu iets zegt. En dat kan zeker een Bijbeltekst zijn. Maar het hoeft niet zo één op één te zijn. De geest wil iets openbaren, iets blootleggen, iets openbaar maken wat bedekt was. Want dat is wat dat woord geopenbaard betekent vanuit de grondtekst. En de context is dat het de ander moet opbouwen, vermanen en troosten, zoals we uit het begin van het hoofdstuk weten. Zoals Israël ook opgeroepen werd tot bekering, zowel over de toekomst als in het heden. En ze werden continu vermaand en getroost door God door middel van profetie. En we zien dus dat God dingen wil openbaren aan ons. Het kan zijn dat hij jou op zonde wil wijzen doordat iemand die daar helemaal niks van af weet, het in zijn of haar hart krijgt om jou te vragen naar die specifieke situatie. En er is niks zo confronterend als dat iemand iets weet wat hij helemaal niet kan weten. Dan weet je dat God gesproken heeft. En zo wil hij nog veel meer dingen doen. En we zien ook dat deze openbaring iets is dat door zowel mannen als vrouwen ontvangen kan worden. Dat zien we in Handelingen 13 bij de profeten in Antiochië. We zien de dochters van Filippus in Handelingen 21 zien we profeteren. En we weten bij hun ook niet wat er gezegd werd. We zien de opdracht in 1 Korinthe 11 dat vrouwen horen te profeteren. En we zien een groep discipelen in Handelingen 19, mannen en vrouwen, die mogen profeteren in Handelingen 19. En wat we dus zien is dat de Heilige Geest dingen wil duidelijk maken die hij wil doorgeven aan ons om te vermanen, op te bouwen en te troosten. En wij mogen leren gehoorzamen om de ander op te bouwen, om de gemeente op te bouwen. En wij mogen dus leren luisteren naar zijn leiding. Ondanks dat ik weet dat er heel veel gekkigheid en pijn op dit gebied is. Maar de vraag is, leidt dat of staan wij open voor de leiding van God? Want het is heel makkelijk om op een plek van pijn te blijven zitten. Want dat is bekend, hoe pijnlijk die pijn ook kan zijn. Maar als God iets nieuws wil doen of als je er doorheen moet, dan kan het zijn dat je nieuwe dingen moet gaan proberen. Of iets wat in het verleden een negatief resultaat heeft gehad of een pijnlijk resultaat. Maar het kan best zijn dat God dat aan je vraagt. Paulus die moest ook steeds teruggaan naar nieuwe plekken. Steeds opnieuw naar nieuwe plekken gaan. Ook als dat betekent dat hij al wel eens gestenigd was op een plek. Om maar iets pijnlijks te noemen. Zijn wij bereid om te gaan als God zegt dat we moeten gaan? Zijn wij bereid om te praten als hij zegt dat we moeten praten? Zijn wij bereid om te doen wat hij aan ons vraagt? Een laatste punt over profetie staat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En daar schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 tot en met 22. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En dit is zo belangrijk als het op profetie aankomt. Blus de geest niet uit, veracht profetie niet, beproef het. Beproef alle dingen en behoud het goede. Dat kan dus ook zijn dat je erachter komt dat er iets in zit wat niet klopt. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Paulus moest dit tegen deze gemeente zeggen in Thessaloniki, omdat dit blijkbaar gebeurde, het verachten van de profetie. Omdat het beproeven van alle dingen misschien niet gebeurde. En daarom moest God ingrijpen via Paulus, om ze dit duidelijk te maken. En het concept van dingen beproeven is dat je onderzoekt en kijkt of iets echt is. En daar gaan we later natuurlijk ook nog op in, want ik weet dat ik nu heel veel nog niet gezegd heb. Maar je moet natuurlijk een profetie toetsen. Het is niet zo dat je klakkeloos blind moet aannemen dat iemand iets tegen je zegt. Want de mensen in Berea in Handelingen 17 namen ook eigenlijk niks aan van wat Paulus zei. Ze toetsten alles aan het woord. En dat moeten wij ook doen. Maar dit woord voor onderzoeken heeft Paulus ook gebruikt in Romeinen 12 vers 2. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is datzelfde onderzoeken, beproeven, toetsen of iets echt is. En de uitersten van profetie zijn dat je alles aanneemt als profetie. Als iemand tegen je zegt, ik heb een woord van God voor je, dan neem je het aan als waarheid, als zoete koek en je toetst niks. Ene uiterste. Het andere uiterste is nee. Nee, God heeft dat niet gezegd. Voordat iemand klaar is met praten. Alles afwijzen. Nee, dat kan niet. Dat is niet zo. En beide zijn te extreem. We moeten niet zo zijn dat we alles maar aannemen, maar we kunnen ook niet alles zomaar afwijzen. Daarom zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, beproef alle dingen, maar ook veracht de profetieën niet. Want als het inderdaad God is die iets doorgeeft, wat profetie is, wat wij Deuteronomium 18 gezien hebben, en wij verachten wat God zegt, dan hebben we een probleem met God. Dus als we streven naar de genadegave van profetie, dan moeten we profetie ook toetsen. We moeten het toetsen aan het woord, we moeten het toetsen aan de realiteit en het moet toetsbaar zijn aan wie God is. En dat weten we ook weer vanuit het woord. En de realiteit bedoel ik, komt het uit als het iets toekomstigs is. Ik heb afgelopen week een video gezien van Mike Winger. Voor degenen van jullie die hem kennen, hebben jullie deze video waarschijnlijk al voorbij zien komen over een welvaartspredikant, Benny Hinn. En hij heeft daarin profetieën, 4 uur durende video, van Benny Hinn heeft hij naast elkaar gelegd. Benny Hinn profeteerde dat corona binnen een paar weken uit zou sterven. En een paar weken later profeteerde hij hetzelfde. Nadat corona al veel langer door was gegaan dan dat hij zelf had gezegd. En er zijn zoveel mensen die hem nog steeds geloven als hij een profetisch woord doorkrijgt. In de plaats van dat ze het toetsen ook aan de realiteit. Want als blijkt dat iets niet klopt, dan zitten daar hele serieuze gevolgen aan, zegt het woord. Dus je kan ook niet lichtzinnig nu gaan profeteren. Je moet dat echt zeker weten dat God het aan je geeft. En dan nog steeds voorzichtig zijn. Maar we moeten vooral ervoor zorgen dat we profetie niet verachten. Dat we het niet van tevoren al aan de kant schuiven. Of dat we alles aannemen als zoete koek. Want dan gaan we voorbij aan wat Gods woord zegt. We moeten het beproeven. Behoud het goede en onthoud u van elke vorm van kwaad. Dus sta jij ervoor open dat God nog steeds een profetisch woord wil geven. Nogmaals binnen de kaders van zijn woord. Of mag God dat niet van jou? En dat is echt een toets die je in je hart moet, waar je je hart aan moet onderwerpen. Ben jij bereid om dit te doen als God dit aan je vraagt? Of mag God dat niet doen van jou? Of kan God dat niet eens doen? Of zal God dat niet doen? In de volgende studie wil ik met jullie kijken naar vragen als: is profetie nog voor deze tijd? Want ik weet dat ik daar niet op in ben gegaan. Hoe zit het met het fundament dat gelegd is? In Efeze 2 vers 20, daar wil ik op ingaan. Hoe zit het met wanneer het volmaakte gekomen is uit 1 Korinthe 13? Hoe zit het met het zwijgen van vrouwen in 1 Korinthe 14 vers 34 in relatie tot profetie? Hoe zit dat allemaal? En meer vragen. Nou, dat paste allemaal niet voor vandaag. Maar weet dus dat ik deze vraag al verzameld heb, dat ik ermee bezig ben. Als er nog meer dingen zijn, dan wil ik die de komende studies ook gaan behandelen hierover. Maar ik wil hier echt antwoorden op gaan geven, omdat ik denk dat er hier Bijbelse antwoorden voor te vinden zijn. Maar het is nu heel erg belangrijk dat wij onszelf afvragen, wat kan ik praktisch met deze studie? Want dit is een hele hoop informatie geweest, maar informatie doet niet zo heel veel. Paulus onderwijst ons in Romeinen 12 over profetie. Hij zegt dat dit een genadegave is die in de gemeente is. En uit 1 Korinthe 14 zien we dat dit iets is dat we nodig hebben. We horen van opbouw, vermaning en troost. Wie heeft dat niet nodig? Dus wat ik al heel erg bemoedigend vind, is dat God wil spreken. Dat God woorden van opbouw, vermaning en troost wil spreken. Tot wie dat dan ook nodig heeft, want God weet wat we nodig hebben. Maar wij mogen dus bemoedigd worden, maar onszelf ook afvragen, verwacht ik nog dat God spreekt? Mag God tot mijn hart spreken op deze manier? En sta ik er voor open? Of sta ik er niet voor open als God zoiets wil doen? Is jouw mening over profetie zo gevormd dat je er niet voor open staat als God dit door jou heen wil doen? Of ben jij bereid om God jouw gedachten te laten hervormen, om de pijn die er zit aan hem over te geven en dan op een Bijbelse manier hiernaar te gaan leren kijken? Streef jij nog echt naar de genadegave? Of is er iets dat jou tegenhoudt als het gaat om profetie? Sta je echt open voor de leiding van de Heilige Geest? Of mag hij maar tot zover gaan? De genadegave van profetie, naar de mate van het geloof, is tot opbouw, vermaning en troost van de ander. Wat onthoudt jij de ander als jij niet wil luisteren? Mag God jou gebruiken naar zijn inzicht of stribbel jij nog tegen? Het is een gave van genade. Dus laten we dat ook genadig uitdelen aan elkaar zoals de Heilige Geest ons leidt. En het ultieme beeld van genade is ook wat we vanochtend willen vieren met Heiligavondmaal. Jezus stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Dat hebben we vorige week ook gevierd met Pasen. En dat deed hij onder andere zodat wij hem kunnen dienen vanuit genade, een genadegave. Alles aan de genadegave is genade en is niet uit eigen kracht. En wij mogen dienen in het besef dat hij het werk moet doen, dat hij het werk al gedaan heeft, dat wij het alleen nog maar hoeven te ontvangen en hoeven door te geven. En God wil jou leiden om een ander te dienen. Om de wereld te bereiken. En dat kan alleen door genade. Om die ene persoon in jouw omgeving te bereiken. En genade moet dan ook de reden en de kracht zijn waarom wij dienen. Alles dat met Bijbelse profetie te maken heeft, is genade. Want het is genade dat God überhaupt woorden aan ons wil doorgeven. Want dat hoeft hij helemaal niet te doen. We mogen ontzettend dankbaar zijn voor de genade die we zien in en door Jezus' offer heen. Waar ook over geprofeteerd is, duizenden jaren voordat het gebeurde. En als jij dan nog niet gelooft, dan is vandaag ook het moment om Gods genade aan te nemen. Dan is vandaag het moment om je leven over te geven aan degene die de straf voor jou en voor mijn zonde droeg. Geloof in Jezus Christus en je bent gered, is wat het woord zegt. Geloof in hem, bekeer je van je zonde en je hebt eeuwig leven. Dat is wat jij, u en ik nodig hebben. Maar broeder, zuster, wij horen door deze genade, door het besef van wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, ook een Bijbelse blik op profetie te krijgen. Die genade die hangt samen met alles van ons leven, dus ook met waartoe God ons roept. Dus God wil woorden van opbouw spreken, genadige woorden van opbouw, van vermaning en van troost. Sta jij ervoor open dat hij dat door jou heen wil doen? Zie jij de grootte van Jezus' werk aan het kruis? En besef je je dan dat je niks anders kan dan jezelf overgeven aan hem? Of is er iets dat jou tegenhoudt? Christen, God heeft ons genadegave gegeven door Jezus' offer aan het kruis. Streef jij naar die genadegave? Of schuif je het aan de kant? En schuif je daarmee dus een deel van wat Jezus voor jou aan het kruis bewerkt heeft aan de kant? Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw genade. Heere Jezus, we danken u voor uw offer aan het kruis. We danken u dat u in uw woord zoveel uitlegt. En Heere, tegelijk erkennen we dat uw woord af en toe echt ontzettend ingewikkeld is. Heere, we erkennen dat uw woord soms ook verkeerd toegepast wordt. En Heere, behoed ons daarvoor. Wijs ons op onze eigen blinde vlekken, op de dingen die we niet goed zien, op de dingen die we verkeerd interpreteren en toepassen. Heere, open onze ogen alstublieft voor wat u wil zeggen. Open onze oren, onze harten voor wat u wil zeggen tot ons. En Heere, dat bid ik voor een ieder. Ook degene die nog niet geloven, openbaar u zelf alstublieft aan hen. Laat hen zien dat u de God bent die van hen houdt. En dat u in uw genade voor ons gestorven en opgestaan bent. Heere, ik bid dat u op dit moment mensen tot uzelf zal trekken. Dat u wonderen zal doen in harten. Heer, het grootste wonder, en dat willen we zo graag zien, is dat mensen tot geloof komen. Heer, daarnaast willen we graag wonderen van genezing zien van harten, van pijn. Heer, het wonder dat u mensen roept en dat ze luisteren. Heer, u kan zoveel doen en we bidden dat u op dit moment uw genade opnieuw aan ons laat zien. En dat die genade ook onze drijfveer zal zijn om u te dienen en u te verhogen. Heer, u kent alle ideeën die hier zijn over profetie, Heer. Vorm en hervorm ons. Laat ons zien wat Bijbels is. Heer, u ziet alle vragen, moeite, twijfel, pijn, alles wat gewoon niet lekker zit als het over dit onderwerp gaat. Heer, beantwoord de vragen. En ik bid dat u op dit moment ons allemaal opnieuw onder de indruk zal maken van wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dank u wel, Heere Jezus, dat uw offer zo ver gaat en dat wij daarvan mogen genieten. Heere, wat een zegen, wat een voorrecht. Heere, we bidden in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be all